Hallo luisteraar, welkom bij Uit de Kunst. Je luistert deze aflevering omdat iemand je heeft getipt. Jezelf uit de kunst komt of je jezelf helemaal in onder wilt dompelen. Of je klikte per ongeluk net naast kunststof. Dat kan natuurlijk ook. Uit de Kunst is een vijfdelige podcastserie met personen die een bijzondere positie innemen binnen de kunst. In deze vierde aflevering ga ik, Geert Vlieger, in gesprek met Denise de Boer. Denise is kwartiermaker en projectdirecteur van het nieuw op te richten Kunstmuseum Flevoland. Dit in Almere. De provincie en de vijfde stad van Nederland hebben namelijk nog geen echt museum. En Denise is aangesteld om dit te veranderen. Maar hoe vlieg je zoiets aan? Nou, ze beginnen klein. Met een drijvende dependance op de Floriade van Almere. Dit kunstenpaviljoen zal het prototype vormen van het uiteindelijke museum. Deze wordt volgens Denise veel meer dan enkel vier muren. Want een museum kan zoveel meer zijn. Ook haar visie op de collectie is tekenend. Een uitgebreide vaste collectie is geen must. Er is al zoveel te vinden in het land. Je kunt daar best eens wat van lenen. Goede samenwerkingen zijn daarom veel belangrijker. Ze is achter de schermen dan vooral ook bezig met verbindingen leggen. Met andere kunstinstellingen, organisatoren en uiteraard ook de inwoners van Flevoland. Ik voer dit gesprek niet alleen. Aangeschoven is ook Charlotte Thomas, gallery manager bij Galerie Bart. Charlotte is daarnaast ook architectuurredacteur. Op deze manier heeft ze Denise ook al eens ontmoet. Maar we beginnen zoals iedere aflevering gewoon bij het begin. Want waarom hebben wij kunst eigenlijk nodig?
Ja, waarom heeft de mens kunst nodig? Ik zou zeggen, puur om te overleven heb je het niet nodig. Want daar heb je eten en drinken en een dak boven je hoofd en veiligheid et cetera voor nodig. Dus het is geen primaire behoefte om te kunnen overleven. Maar ik denk wel, als je je mens wil voelen, daar heb je wel kunst voor nodig. Want kunst is iets wat wij mensen, wat ons mensen eigenlijk uniek maakt. Je hebt daar verbeeldingskracht voor nodig. Je hebt daar bepaalde vaardigheden voor nodig om het te kunnen maken, maar ook om het te kunnen ervaren. En het is een communicatiemiddel tussen mensen op een hele originele manier. En ik denk dus dat kunst daarom wel een wezenlijk onderdeel is van ons leven. Om ons mens te laten voelen. En dat klinkt misschien wat zweverig, maar ik geloof daar echt in. En dat is dan wel kunst in de brede zin des woords, wat mij betreft. Maar alles wat we, ja, wat we creëren, wat verzinnen, waar we dus onze verbeelding voor nodig hebben, maakt kunst. En maakt ons mens.
Hoe voelt het om kwartiermaker van een museum in Flevoland te zijn?
Ja, daar komen eigenlijk meerdere gevoelens bij kijken. Ik voel me allereerst denk ik heel erg een geluksvogel, dat ik zo'n mooie kans heb gekregen om zo'n uniek project te mogen leiden. Het is niet vaak dat de vraag aan je wordt gesteld, ga maar een museum ontwikkelen. Ga dat maar verder uitwerken. Dus soms knijp ik nog steeds in mijn armen en denk ik, ja, nee, het is toch echt waar. Ik ben dit echt aan het doen. Het voelt ook als een enorme verantwoordelijkheid. Dus soms overweldig je dat misschien ook wel. Dat je denkt, oh jeetje, er moet nog zoveel gebeuren. En er moeten nog zoveel hobbels genomen worden. Maar ja, hoe ik dat dan wegneem is door stapje voor stapje te benaderen. Dus dat punt op de horizon, dat zie ik wel. En die weg ernaartoe, die zie ik nog niet helemaal. Maar als we iedere keer een stapje in de goede richting zetten, dan komen we er wel. En dat zorgt ervoor dat het gevoel dan wel weer wat wordt afgenomen. Dus ja, eigenlijk gemengde gevoelens, maar heel positief.
En je hebt zeker niet een 1 jaar contract gekregen.
Nee. Nee. Dat was voor mijzelf ook heel belangrijk. Dit doe je niet in een jaar. Er komt zoveel bij kijken. Je zet niet zomaar een museum neer. Zeker niet als je een museum wil neerzetten voor de Almeerder, voor de Flevolander. Dan zul je toch ook echt die omgeving goed moeten leren kennen. De mensen goed moeten leren kennen. De communities die er al zitten. Dus er is heel veel verkenning ook nodig. Nou, daar ben je al zo'n een jaar zoet mee. En dan pas ga je echt ontwikkelen. Dus dit is inderdaad een meerjarige commitment die ik heb uitgesproken naar de stad en de provincie en zij naar mij. Dus nee, geen jaartje.
Wel, ik vroeg me dan ook af van hoe komt ook iemand op zo'n plek ook terecht? Want uiteindelijk, ja, het is een volledig nieuwe functie.
Ja.
En je zit in het kantoor in de gemeente Almere. Je komt uit het Frans Hals
Museum. Ik ben nu ambtenaar, ja.
Ja. Ja, hoe is dat eigenlijk verlopen? Heb je dat ook ergens uit je studie al geambieerd om vanuit eigenlijk meer die economische kant naar de kunstkant te gaan en dan zoiets neer te zetten? Of?
Nou, laat ik beginnen inderdaad met mijn studies. Ik heb inderdaad eerst bedrijfseconomie gestudeerd. Dan ben je 18 en je hebt eigenlijk niet zo'n idee wat je moet gaan doen met je leven. En mijn vader heeft altijd in de bankenwereld gewerkt en dat zag er altijd wel leuk uit. Hij reisde heel veel en had mooie verhalen. Nou, en ik kon wel aardig rekenen, dus ik dacht, nou, dan ga ik dat wel doen. En nou ja, ik ben wel iemand die dan ook wel het uiterste uit zichzelf wil halen. Dus ik ging dan meteen ook een van de moeilijkere varianten doen, finance. En dan word je eigenlijk opgeleid tot investment banker. Ik ging uiteindelijk stage lopen bij een fusie- en overnamekantoor. En ik kwam er eigenlijk toen wel achter, oké, dit is niet mijn wereld. Voor mij is geld echt een middel en geen doel. En dat is in de bankenwereld toch eigenlijk wel. Dus ik kwam, misschien was ik ook naïef, maar ik was 21. Maar ik dacht, oké, dit is het niet. En terwijl ik mijn masterscriptie schreef voor economie, toen ben ik ook kunstgeschiedenis gaan studeren. En toen ging er echt een wereld voor me open van, maar dit, hier word ik echt blij van. Dus ik was echt een spons in al die collegezalen van al die kennis nam ik op. Maar kwam er ook achter dat ik niet helemaal altijd hetzelfde dag als mijn medestudenten. Ik merkte dat ik er af en toe wat zakelijker in zat. En ik was ook altijd met het publiek bezig. En terwijl zij meer oog hadden voor de artistieke kwaliteit en de curatorrol. Dus ik zag daar inderdaad al wel dat ik toch net even een andere kijk had op dingen. En uiteindelijk dacht ik van, ja, ik wil wel naar dat museum gaan werken, maar dan de zakelijke kant. Ik had niet de ambitie om curator te worden of op de educatieafdeling terecht te komen. Maar ik wilde wel heel graag een bijdrage leveren aan dat museum. En toen dacht ik, ja, maar ik heb juist die zakelijke kant in me. Kan ik dan er niet op die manier bijdragen? En is dat misschien ook niet gewoon een plek wat misschien ook wel, waar ook ruimte nog is? Nou, en dat bleek ook wel zo te zijn. Ja, dus ik kwam als heel snel, werd ik ook vanwege mijn achtergrond, werd ik ook eigenlijk dat profiel, kwam ik daar terecht. En voelde ik me daar ook eigenlijk heel erg thuis. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En vroeg ook, hoe kom je er dan terecht, hè, in Almere? Nou, dat is heel grappig gegaan, want ik was met zwangerschapsverlof. Ik was net bevallen van onze dochter Nina, onze tweede. Zij was toen 5 weken oud en toen werd ik gebeld door een recruiter. En ik dacht eigenlijk, als je net bevallen bent, dan staat je hoofd echt niet naar andere dingen dan naar je kind. Tenminste in mijn geval. En dus eerst een reactie was eigenlijk van, ik heb hier eigenlijk niet echt zin in. Maar toen zei die vrouw aan de telefoon van, maar mag ik je dan het opsturen? Per e-mail kun je er even rustig naar kijken. En ja, we denken wel dat het iets voor je is. En toen ging ik dat dus lezen. En toen dacht ik, dit is wel echt, echt heel gaaf. Nieuw museum ontwikkelen in een stad als Almere waar cultuur is, maar waar nog meer bij kan. Een stad met heel veel ambitie, waar gepioneerd wordt, waar ruimte is voor innovatie. En ik zat eigenlijk bij het Frans Hals Museum nog heel erg op mijn plek. Maar zo'n kans, dacht ik, die komt niet meer voorbij. Dus ik heb er heel, heel, heel goed over nagedacht. En uiteindelijk ben ik ervoor gegaan. Ja, en zo geschieden. Dus toen zat ik opeens inderdaad in Almere als ambtenaar. Terwijl ik altijd in kleinere museumorganisaties had gewerkt, zat ik opeens in een organisatie met ruim 2000 man. Nou, dat is een hele andere dynamiek, kan ik je vertellen. Ja.
En wat voor een functie had je bij het Frans Hals?
Ik was adjunct-directeur. En ik was daar verantwoordelijk voor de zakelijke kant van het museum. Dus dan, dat is in de hele breedte. Dus dat gaat van financiën tot aan HR, tot aan vastgoed, beveiliging, alles. Dus al die afdelingen vielen onder mij. De volle breedte van alle eigenlijk meer ondersteunende afdelingen.
Ja, en vond je het spannend om ook het artistieke gedeelte dan wat mee op je te gaan nemen?
Ja, zeker, zeker. En mijn vraag was ook toen in mijn sollicitatiegesprek van, ze wilden heel graag voor een zakelijke kwartiermaker gaan. En mijn vraag was toen ook, waarom ga je niet eerst voor een inhoudelijke? En zeiden, ja, maar die inhoud, die hebben we eigenlijk voor een deel al bepaald. En wij vinden het heel erg belangrijk dat die randvoorzieningen ook goed worden uitgezocht. Want anders denken we dat het niet levensvatbaar is. Dus dan heb je wel een heel mooi verhaal qua inhoud. Maar als het puntje bepaald komt, moeten ook die randvoorzieningen zoals financiën, et cetera, moeten ook gewoon goed zijn.
Je gaf aan dat toen je begon, toen vroeg je, zou een artistiek directeur niet op zijn plaats zijn? Toen antwoordden ze van, nou, we hebben al best wel een beeld bij wat we inhoudelijk willen wegzetten. Zou je wat meer kunnen vertellen over de opdracht die je hebt gekregen? Wat was dat beeld?
Nou, er lag een globaal concept. He, ze hadden bedacht, welk type museum past nou, of welk type kunst past nou in deze omgeving, in Flevoland en Almere? En wat is er nog niet in Nederland? Waar vullen we een lacune? En toen kwamen ze uit op grootschalige multimediale kunst. En dat is een hele mond vol, maar wat het betekent is, het zijn grote installaties, kunstinstallaties, waar je als bezoeker ingaat en waar je een multi-zintuigelijke ervaring krijgt. Dus zo'n kunstenaar neemt je mee in zijn kunstwereld en die gaat verschillende zintuigen prikkelen en je daarmee een unieke kunstervaring bieden. En daar zitten natuurlijk altijd wel lagen onder. Dus en wat wil zo'n kunstenaar dan bij jou bereiken als bezoeker? Wilde jou een bepaalde emotie overbrengen? Wilde jou een bepaalde boodschap laten voelen? Of wilde jou een meer open blik geven, creativiteit aanzetten? Dus er kunnen verschillende redenen zijn waarom zo'n kunstenaar die installatie heeft gebouwd. Maar het gaat om het principe. Het is een zintuiglijke ervaring en dat maakt dat de instap heel laag is. Je hebt geen voorkennis nodig om dit type kunst te begrijpen en te waarderen ook. En dat vond ik heel aantrekkelijk, omdat ik denk dat hedendaagse kunst vaak nog het label heeft van moeilijk, ingewikkeld, is geen kunst, veel te conceptueel, is maar voor een klein publiek. En dit is ook hedendaagse kunst, maar dit is wel voor een heel breed publiek, omdat het dus via je zintuigen binnenkomt. Dus het instapmodel is laag. Dus dat vond ik er heel aantrekkelijk aan. En het is dus het is type kunst wat groots is, wat heel innovatief is, met de tijd meegaat, met de technologie meegaat. En dat past heel goed bij Flevoland, bij Almere. Een provincie waar nog heel veel ruimte is, waar innovatie hoog in het vaandel is of staat. En waar continu dus wordt gekeken naar hoe kunnen we verbeteren, hoe kunnen we innoveren. Dus ik dacht, dit is inderdaad geniaal bedacht. En het is absoluut een lacune in het museum, in het museumbestel, want dit type museum bestaat niet.
Is dat dan ook de reden dat de BIS jullie bedrag heeft toegekend?
Ja, de BIS, de basisinfrastructuur van de Rijksoverheid. Wij mochten indienen voor een nieuwe regeling. Die was voor provinciale musea. Omdat het Rijk vond dat juist ook de provinciale musea die wel een landelijke dekking hebben of zelfs internationale collectie hebben, dat het belangrijk is dat zij ook meer productiegeld of budget hebben om publieksactiviteit te kunnen organiseren. En wij hebben inderdaad wij zijn voorgedragen door de provincie Flevoland om inderdaad in aanmerking te komen voor deze subsidie. En dat is uniek geweest, want we bestonden eigenlijk nog niet. We bestonden alleen op papier, met een visie, met een duidelijk idee van waar dit museum voor moest gaan staan, maar nog geen uitgewerkt programma. En ik vind het fantastisch dat de minister en haar ambtenaren hebben gezien waar onze ambitie ligt met dit museum en wat we willen betekenen voor de provincie en voor het land. En dat ze daarop hebben ingetekend. Ik heb niet kunnen bespeuren dat er eerder een niet bestaand instituut een BIS heeft ontvangen of onderdeel van de BIS is geworden. Dus daarmee zijn we ook echt wel uniek. En is het gewoon een hele grote erkenning voor wat we aan het doen zijn. Dus ja, ik was heel blij mens vorig jaar juni.
Want ik vroeg me dan ook nog af, je gaf nu ook weer aan, er is dus nog geen vaste collectie.
Nee.
Dus dat is ook best een soort, sprong in het diepe ook voor jou uit, want hoe ga je daar dan mee om? Hoe creëer je zo'n collectievorming en wat zijn de vereisten? Als je gaf aan land art, het moet groot zijn, multimediaal, maar en dan? Hoe ga je dan te werk? Ga je, of speur je? Zijn er bepaalde vereisten voor het Nederlandse kunstenaars? Of?
Nou, je noemt land art. Dat is een hele goeie, want dat heb ik nog niet zo goed benoemd. Er is een collectie in Flevoland. Dat bestaat uit landschapskunst. Het zijn er nu 9. En dat zijn hele bijzondere werken die helemaal verspreid liggen over Flevoland. En er komen er ook nog wel bij. Hè? Dat is, het is ook een groeiende collectie. Het mooie is, het is een collectie dat van verschillende eigenaren is. En daardoor is het ook... Ja, is zeg maar, die collectie is daardoor misschien ook wat onderbelicht. Omdat er niet één eigenaar is. Omdat er niet één verantwoordelijke voor is. Er is een stichting, Land Art Flevoland. Ze doen enorm goed werk, maar ze zijn ook maar klein. Dus wat we hebben gezegd is, dit museum vertrekt inderdaad vanuit die Land Art collectie. Wij gaan ervoor zorgen dat die buitenervaring nog meer op de kaart wordt gezet. Dat niet alleen de mensen om de hoek het kennen, maar ook juist, alle Nederlanders moeten weten dat dit een hele bijzondere collectie is die gratis te bezoeken is. En vanuit die Land Art collectie gaan we dan ook een binnenervaring creëren die eigenlijk ook diezelfde grootschalige zintuigelijke ervaring biedt. Dus we vertrekken eigenlijk van dat wat er al is. En qua collectievorming, dat is iets wat we nog helemaal moeten uitdenken. Van, hè, je hebt zoveel variaties. Als je heel sec kijkt, heeft een museum een collectie. Maar inmiddels zijn er natuurlijk ook variaties, zoals de Hermitage en de Kunsthal, die zelf geen collectie hebben, maar die van vaste partners lenen of ervoor zorgen dat ze een meerjarig programma hebben, waardoor ze juist alle vrijheid hebben om kunst van over de hele wereld naar Rotterdam te halen in dit geval. En dus wij zijn nog heel erg aan het bedenken, oké, wat welk type gaan wij zijn? Wetende wel dat er in de Nederlandse overall collectie dit type kunst is, maar vaak in de opslag ligt. Omdat het zo groot is en niet altijd getoond kan worden. En dat is natuurlijk heel erg zonde. Dus ook hierin denken wij ook wel weer de samenwerking te kunnen vinden met andere Nederlandse musea en ook buitenlandse musea die dus die werken hebben, ze nu niet kunnen tonen, wij straks wel. Dus daar zit ook een win-win. Dus dit soort zaken gaan we allemaal nu de komende tijd verkennen.
Ja, een soort globale collectie opstellen dat je echt gewoon samenwerkingsverbanden creëert.
Ja, precies. Want het is echt een ouderwetse gedachte om te denken dat je alles zelf moet gaan verzamelen. Dat is echt achterhaald. Je ziet dat musea nu steeds vaker gezamenlijk verzamelen. Dat ze bijvoorbeeld gezamenlijk een videowerk aankopen of wat dan ook. Omdat je nu eenmaal soms overlappen hebt in je collectie. En dan is het natuurlijk een beetje gek als je van publiekelijk geld twee keer hetzelfde gaat kopen. Ja, dat is natuurlijk voor de kunstenaar heel fijn. Maar ja, daar dien je niet per se het publieke belang mee.
Nee, en samen sta je ook vaak sterker. Want ik had ook vaak het gevoel in Nederland, die samenwerkingsverbanden kunnen nog veel meer opbrengen.
Ja.
En zeker voor een nieuw museum, als je zelf ook ergens op een kaart wil zetten, is dat best denk ik wel belangrijk.
En wij zijn ook geen bedreiging. Ja. Want stel, er is een werk te zien geweest in Rotterdam in het Boijmans. Bijvoorbeeld als je van de werken van Kusama. En het zou in theorie naar Almere gaan. Dan gaan wij toch weer een heel ander publiek bedienen. Want niet iedereen kan helemaal afreizen naar Rotterdam. Dus daar valt echt veel winst te behalen.
En Charlotte noemde net op de kaart staan. Zijn jullie daar al mee bezig? Het fysiek uitzoeken van een plek?
Ik heb altijd gezegd, voor mij is het belangrijk dat we eerst goed gaan nadenken waarom we gaan bestaan en wat we precies gaan doen. En daar volgt dan de waar-vraag op en de hoe-vraag. Dus met wie ga je het doen en hoe ga je het doen en waar ga je het doen. Bij Almere zijn ze natuurlijk heel erg gewend om te bouwen. Dus men had al heel snel in gedacht, daar zou zo'n museumgebouw wel kunnen komen. Maar ik heb gezegd, nee, we gaan even de volgorde der dingen doen. We gaan eerst kijken, waarom gaan we dit doen en wat? En vervolgens gaan we dan kijken, maar wat betekent dat dan voor zo'n locatie? Volgend jaar pas gaan we nadenken over wat voor zo'n locatie zou het moeten zijn. En dan kijk je, waar zou dat dan kunnen? Wetende ook dat we dus ook deels buiten opereren. Want we hebben die Land Art. En ik geloof er ook heel erg in dat musea vooral ook niet binnen die vier muren moeten zijn, maar juist ook echt in de wijken moeten zijn. En dat is ook iets wat je natuurlijk heel veel ziet bij andere musea. Dus die vier muren worden ook minder belangrijk. Dus wat mij betreft staat dit nog heel erg open.
Wel, Denise en ik kennen elkaar eigenlijk van de jurycommissie omtrent het kunstpaviljoen. En het kunstpaviljoen, dat is het leuke, is eigenlijk een voorproefje van het toekomstige kunstmuseum dat Denise volop aan het ontwikkelen is. En ik ben ook nu benieuwd naar, je zei daarnet ook al, buurt erin betrekken. Het kunstpaviljoen wordt letterlijk in een woonwijk geplaatst.
Ja.
Hoe zie je dat dan eigenlijk voor ogen dat dat zich verder ontwikkelt, ook naar het verdere kunstmuseum dan in de toekomst toe?
Toen ik zeg maar begon, toen dacht ik al vrij snel van, we gaan heel veel dingen op papier uitwerken. Maar hoe weet je nou of iets gaat werken of niet? We willen echt wel dat museumbegrip, daar willen we een eigen invulling aan geven. Maar hoe weet je nou of het werkt? En hoe weet je of het gaat werken in Almere? Er zijn best wel wat doelstellingen ook bij dit museum neergelegd. Dus oké, hoe gaan we die dan realiseren? Dus ik dacht al vrij snel van, we moeten ook al gaan testen. Dus alles wat we bedenken op papier, dat moeten we ook gewoon in de praktijk brengen en kijken of het werkt. En daar kunnen we van leren. En tegelijkertijd wisten we ook dat die Floriade eraan komt. Hè? 2022, nou, daar moeten miljoenen mensen op afkomen. Het zou zonde zijn als het museum daar niet zichtbaar is en aanwezig is. Alleen, dat museumgebouw is er dan echt nog lang niet. Dus wat nu? Nou ja, en toen hebben we met elkaar bedacht, oké, dan gaan we daar dus inderdaad een dependance neerzetten. Dus eigenlijk een mini-museumgebouwtje in de vorm van een paviljoen. Hè, want het Floriade bestaat uit paviljoens. Maar dan wel eentje die langer blijft. Dus wij gaan daar minimaal 5 jaar blijven. Dus eerst op de Floriade en daarna in die woonwijk. Die nieuwe, hele groene Hortuswoonwijk. Zijn we meteen inderdaad echt onderdeel van, nou ja, van die stadskern, maar ook van die nieuwe wijk. En dat is iets wat ik heel erg belangrijk vind. Dat we dus onderdeel worden echt van die stad. En dat doe je wat mij betreft dan het liefst midden in zo'n buurt. En wat gaan we dan doen? Nou ja, dat kunstpaviljoen, wat overigens een werktitel is. Hè, want we moeten echt nog naar de naam.
Ja, het klinkt als een vlonder die in het water ligt.
Ja, maar het is inderdaad. Ja, het wordt dus een paviljoen op het water. En dat was eigenlijk een beetje een noodzaak, eerlijk gezegd. Want toen wij met de betrokken partijen gingen praten, oké, waar kunnen we nog op het terrein terecht? Toen bleek al vrij snel dat al best wel wat kavels waren vergeven. Maar het water was nog open. En dat was heel prettig, want dat is dus aan het Centrale Plein komen we straks op het water te liggen met een paviljoen wat bestaat uit een pier, uit een ronde pier. En daar ligt dan ook een rond paviljoen bij. En die pier is al onderdeel straks van dat kunstpaviljoen. Want daar gaan wij kunst tonen, gaan we optredens doen, theatervoorstellingen. Het is een stuk openbare ruimte. Maar al echt al onderdeel van die kunstbeleving. En dan heb je straks dat paviljoen zelf, wat bestaat uit 2 tentoonstellingszalen. En daar kunnen we dus volop gaan experimenteren met die multimediale kunst.
Wat is eigenlijk, hoe noem je een inwoner van Almere?
Een Almeerder.
Een Almeerder?
Ja.
Hoe worden de Almeerders betrokken bij het museum?
Ja, op verschillende manieren eigenlijk. We vinden het heel erg belangrijk dat het dus dat we echt iets maken voor de mensen die er wonen. Dus wat verwachten zij en willen zij graag straks zien van dat museum? Dus we halen nu heel veel op aan de voorkant. En tegelijkertijd maken we het ook met de verschillende communities die er zijn in Almere. En die zijn best wel versnipperd. Je hebt een aantal gesubsidieerde instellingen in Almere. Dat zijn theaters en gezelschappen, et cetera. Maar je hebt ook heel veel wat minder zichtbare culturen. En dat is meer de urban scene. En dan moet je denken aan hip-hop en rap, maar ook graffiti, kleding. Dat zijn natuurlijk allemaal vormen van kunst en cultuur waar Almere dus blijkbaar heel groot in is, maar wat niet heel erg bekend is buiten die scene. En dat is vonden wij al heel snel een heel interessant gegeven. Dus dat zijn communities die we nu heel erg opzoeken, om te kijken hoe we met hun dat museum kunnen creëren. Zodat we die culturele communities die er al zijn ook versterken en een platform gaan bieden. En andersom zoeken we ook internationale samenwerking. Dus wij zien onszelf ook een beetje als facilitator tussen die lokale kunstmakers en de internationale kunstmakers. En kijken wat daar gebeurt als we die met elkaar in aanraking brengen binnen dat museum. En wat voor mooie dingen kunnen daaruit voortkomen. Ik vind bijvoorbeeld, dat is een heel ander genre, maar bijvoorbeeld Amsterdam Dance Event is zo'n voorbeeld waarbij Amsterdam op een gegeven moment gezegd heeft, oké, wij gaan hier ieder jaar zo'n groot internationaal dancefeest geven. Maar het is veel meer dan dat. Hè. Het is ook een moment waarop heel veel van dat soort muziekkunstenaars samenkomen, uitwisselen. En daar komen weer allemaal nieuwe samenwerkingen uit. Dus dat idee, dat bogen we ook heel erg voor dit museum straks. En wij zoeken dus heel bewust al die communities op. En ja, dan hoor je ook weer hele nieuwe verhalen over Almere. Dus het is voor ons één grote verkenningstocht, zeg maar. En wat we, zeg maar, gaandeweg gaan doen, is, we halen nu heel veel op. Maar we gaan natuurlijk dat met dat prototype van het museum gaan we dus allemaal tentoonstellingen en allemaal andere cultuurproducten maken. En die gaan we ook dus toetsen met de mensen voor wie het maken. Dus dat zijn dan de inwoners en de bezoekers van Almere. En van hun gaan we ook weer leren van oké, wat vonden jullie hier nou goed aan, interessant aan en wat kan beter? Dus ook tijdens het proces en daarna krijgen we weer input en dat gaan we weer verwerken. Dus eigenlijk het hele proces door zijn we alleen maar aan het uitwisselen met de mensen voor wie we het maken. En met wie we het willen maken.
Ook een onderwerp dat momenteel enorm leeft in de museale wereld is inclusiviteit. En hoe zie jij dat dan voor ogen om het kunstmuseum echt een inclusieve plek van Almere en internationaal publiek eigenlijk te maken?
Ja, dat is een hele, hele goede en ook moeilijke vraag. Almere die kent 187 verschillende nationaliteiten. Dus het is een hele, hele diverse stad. Het is bijna net zo divers als Amsterdam, terwijl het echt wel een stukje kleiner is. Dat betekent dus, als je het voor de Almeerders gaat maken, dat je per definitie een inclusief museum moet zijn. Hè, als je het een inclusief betekent niet alleen culturele inclusiviteit, maar ook queer, valide, minder valide, sociaal-economische klassen. Er zijn zoveel aspecten die te maken hebben met, of waar je aan moet denken als je het hebt over een inclusief museum, dat het af en toe ook wel duizelt. We houden nu verschillende sessies met mensen, met experts, om voor ons een beter beeld te krijgen van wat houdt dat dan in. En we zullen ook met heel veel verschillende partners gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat het, ja, dat het zeg maar vanuit de organisatie al inclusief is. Hè? Want ik representeer slechts één groep, zou je kunnen zeggen. Ik vind het heel belangrijk dat we dus vanuit ons DNA al heel inclusief zijn. En dat zit hem dus in met wie werk je en voor wie doe je het. Maar het is echt een proces en je bent er niet meteen. En er zal altijd een groep zijn die zegt, hey, heb je hier aan gedacht? En ja, dus het zal continu ook zijn dat je altijd met open blik moet kijken naar, oké, voor wie ben je er en hoe doe je het en met wie ben je? En hoe spreek je mensen aan? Het zit hem ook heel erg in taal, in normen en waarden die zo kunnen verschillen. Dus ik verdiep me er heel erg in. Ik vind het heel interessant, maar ik vind het ook dus echt een uitdaging. Maar ik vind het voor mij is het evident dat we dit moeten doen. Zo en zo, omdat ik vind dat ieder museum dat moet doen, maar ook vanwege onze plek. He, Almere als superdiverse stad, waar dit museum dus gaat komen.
Je ziet natuurlijk dat musea ook een opleidingsrol op zich nemen, of ja, een soort van motiverende, inspirerende rol. Zou je ook kunnen zeggen dat in Almere nu de kunstopleiding... Is er een kunstopleiding eigenlijk?
Nee, er is geen kunstopleiding. Nee.
Oké. Dus er is weinig talentontwikkeling.
Ja, dat hebben ze dus eigenlijk een beetje zelf georganiseerd. Hè? Dus dat zie je dus in die urban scene. Ze creëren het een beetje zelf. Ze creëren het zelf. Waardoor er echt wel bijvoorbeeld grote hip-hop labels nu zijn ontstaan. Hè? Misschien de bekendste is van Ali B, maar je hebt er echt nog meer. Dus dat vind ik heel mooi in die stad. Als het er niet is, dan gaan we het zelf wel doen. Die mentaliteit heerst heel erg. Maar ik denk wel dat als je ook vanuit de stad dat extra gaat stimuleren, door bijvoorbeeld een museum ook duidelijk die functie te geven van educatie, talentontwikkeling. Nou, dat is in dit geval, dat is een hele belangrijke doelstelling voor dit museum. Dan kun je dat extra duwtje geven. En dan zou je, ik vind het ook heel erg belangrijk dat je daarmee, dat je uiteindelijk ook aansluiting gaat zoeken met kunstopleidingen. En dan als er dan nu nog geen eentje is in Almere, dan heb je ze wel in Amsterdam en Utrecht, wat natuurlijk ook nog redelijk dichtbij is. Dus ook weer die verbindingen maken tussen kunstopleiding, formele kunstopleiding, en iets wat dan zelf in Almere is ontstaan. Wat kan daarvoor allemaal goeds uitkomen en interessant. Dus ik zie een hele belangrijke functie inderdaad in dat talentontwikkeling. Ook al doet Almere het dus al voor een deel een beetje zelf, ik denk echt dat daar nog veel meer winst te behalen valt. Vooral ook in de zichtbaarheid.
Almere wordt de nieuwe cultuurstad van Nederland.
Ja.
Binnen 10 jaar.
Maar als ik dit zo hoor allemaal bij elkaar, dan denk ik inderdaad, wat moet je nog in Amsterdam straks? Almere, de nieuwe cultuurhoofdstad van Nederland.
Nou, dat zou toch gaaf zijn, hè? Ja, ik denk echt dat Almere iets unieks vanuit de eigen kracht kan brengen. En daar geloof ik echt in. Ik heb Almere nu, ik loop er nu een jaar rond. En ik heb Almere echt leren kennen als een stad met ook superveel potentie. En ik denk als je het dus niet kent, zeg maar onbekend, in dit geval maakt onbemind. En ik denk echt dat als wij dat museum daar straks hebben, daarmee dat cultuurveld nog meer versterken met elkaar, want er is al heel veel moois, dat ik echt denk dat we, dat we echt ook een goede positie kunnen krijgen in die metropoolregio Amsterdam. Daar geloof ik echt in. Ja.
Want Almere is nu de 5e grootste stad van Nederland?
Ja, zoiets. En het heeft nu 210.000 inwoners, maar het moet naar 350.000 inwoners. En dat is natuurlijk gigantisch. En dan kun je zeggen, ja, plemper gewoon wat huizen bij. Maar dat gaat natuurlijk ook over een kwalitatieve groeiopgave. En daar is dit museum onderdeel van. En je gaat nadenken, oké, zo'n stad dat moet aantrekkelijk blijven voor al die bewoners, maar ook voor bezoekers. Want als je zo'n grote stad bent, dan wil je ook andere vormen van werk natuurlijk aantrekken. En daar hoort natuurlijk ook dagtoerisme et cetera bij. Dus dat museum moet ook echt wel een bijdrage gaan leveren aan de aantrekkelijkheid als bezoekersstad, als een dagje uit. Ik woon zelf in Haarlem. En voor mij is er nu niet echt een aanleiding om naar Almere te gaan, want die winkels die je daar hebt, die heb je in Haarlem ook. Maar wat kun je dan bieden als stad, waardoor mensen denken, hey, ik ga een dagje Almere doen, wat leuk. Nou, dat is onder andere cultuur natuurlijk, maar ook de unieke eigenschappen van die stad. Want ja, daar zit een groot meer aan dat centrum, allemaal groen eromheen. Dus je zou bij wijze van spreken een dagje shoppen kunnen combineren met lekker liggen aan het water en nog even door het bos wandelen. Ja, dat kan niet iedere stad in Nederland bieden. Dus ja, in dat opzicht heeft Almere echt wel heel veel potentie.
Nou, we zijn ongelooflijk veel te weten gekomen over het toekomstige museum in Almere. Ik kan echt niet wachten tot het open is. En dat gaat sneller gebeuren dan we eigenlijk hadden verwacht. Want het paviljoen in 2022, ja, dat is het al bijna. Hè?
Ja.
Nog 3 lockdowns en dan zijn we er.
Hoppa! Ja. En wij bouwen gewoon door.
Ja.
Er zijn een aantal vaste dingen, vaste rubrieken die we met onze gasten willen doornemen. En de eerste is dat we benieuwd zijn wie of wat jij een shout-out zou willen geven. Welke kunstinstelling of welke persoon?
Ja, ik heb daar inderdaad over nagedacht. En gezien de situatie waar we nu in zitten, zou ik eigenlijk alle cultuurinstellingen die nu dicht zijn eigenlijk een shout-out willen geven. Omdat ik denk van, ik weet gewoon, hè, ik spreek veel collega's en ik weet gewoon hoe zwaar het is om na te denken over de toekomst. Hè, hoe financieel onzeker die is. Maar ook, je bent zo gewend om dingen voor het publiek te maken. En dat publiek, dat mag nu niet de mooie en interessante dingen zien die jij hebt, met zoveel passie hebt gemaakt. Dus dat is gewoon, ja, voor veel mensen echt ingewikkeld. Maar ook de flexibiliteit, 180 graden gedraaid. Oké, we zijn dicht, maar wat kunnen we wel? En dan zie je zoveel mooie initiatieven ontstaan. Hè? Boymans die dan een drive-in kunstshow organiseert in het Ahoy. Nou ja, en zo zijn er tal van voorbeelden van oké, wat kunnen we niet, maar wat kunnen we vooral wel? Nou, dat vind ik echt een shout-out woord. En specifiek zou ik één iemand een omlijsting willen geven, zoals jullie het ook wel noemden. En dat is Mirjam Mol. Zij is enkele weken geleden overleden, plotseling. En zij was de directeur van de museumvereniging. En zij heeft met al haar daadkracht, passie, maar ook met haar vriendelijke en charme heeft zij altijd enorm goede lobby gevoerd voor de museumsector in Den Haag. En heeft ze ook enorm bijgedragen aan het professionaliseren van onze sector. Maar altijd met zoveel vriendelijkheid, echt op rechte interesse in de ander en hele warme vrouw. En toen ik het nieuws vernam dat zij dus onverwachts was overleden, dacht ik echt, jeetje, wat enorm verdrietig en wat ook echt een verlies voor de museumsector. Dus haar zou ik ook nog even expliciet willen noemen in deze podcast.
Heb jij haar wel eens ontmoet?
Ja, ik heb ook met haar gewerkt, ja, ja.
En zou je een voorbeeld kunnen geven van wat ze heeft gedaan voor de sector?
Ze heeft verschillende dingen gedaan. Maar de laatste jaren heeft ze heel erg die lobby gevoerd. Toen er bezuinigingen waren, een aantal jaar geleden, heeft zij heel expliciet gemaakt. Oké, waarom waarom is die cultuursector... Die cultuursector is dan best wel versnipperd. We hebben niet echt één spokesperson zoals, weet ik veel, iemand vanuit de oliemaatschappij dat wel heeft. En we hebben natuurlijk ook niet zoveel geld om zo'n zware lobby te voeren. Maar zij heeft dat... Zij heeft heel veel verbinding gezocht met de andere cultuursubsectoren. En gezamenlijk lobby gevoerd voor, oké, maar waarom is kunst en cultuur wel belangrijk? En waarom is dat niet de eerste sector waar je op bezuinigt als er bezuinigd moet worden? En nu ook met die hulp, hè, met de coronamaatregelen, zijn er iedere keer weer, heeft ze ook bij de minister op aangedrongen van, wees je wel bedacht, als je deze coronaregelingen treft, dan sluit je deze hele grote groep musea weer uit. He, dus zij heeft er echt voor gezorgd dat goed onder de aandacht kwam bij de minister, waardoor ik hoop dat toch eigenlijk het overgrote merendeel van de musea gewoon blijft bestaan. Verder stond ze altijd heel erg open voor nieuwe initiatieven. Dus ik kwam ooit een keer bij haar met een initiatief. En dan staat ze er altijd open voor om dan dat aan te horen en om tips te geven. Dus ze voelde zich nooit te beroerd om, in mijn geval, ik was toen eind 20... om ook iemand, hij die net begint met zijn carrière, om dan die te ontvangen en aan te horen, oké, maar waar ben je mee, waar kom je mee en hoe kan ik jou verder helpen? Dus en dat, dat vind ik noemenswaardig aan iemand. Dus ze kan de grote en de kleine gesprekken kon ze goed voeren, zeg maar.
Ja, dat lijkt me een gemis voor Nederland.
Ja, absoluut, ja. Absoluut, ja.
En dan sluiten we af met de laatste rubriek. The future is audio, zeg ik altijd.
Ja.
Podcasts zijn de toekomst. Mensen luisteren steeds meer naar audio. Vandaar dat we alle gasten een uitdaging hebben gegeven en gevraagd hebben naar een favoriet of een goed stuk audio.
Ja.
Ben je eraan uitgekomen?
Ja, ik heb daar goed over nagedacht. Want ik dacht, wat is nu een audio wat ik recent zelf heb aangehoord en waarbij ik die unieke kunstervaring voelde. Hè? Waarbij toch, omdat eigenlijk alles gaat via natuurlijk het gehoor, maar toch had ik een multisintuigelijke ervaring. Eigenlijk waar dit nieuwe museum voor wil staan, daar heb ik heel erg naar gezocht. Oké, hoe kan ik dat stoppen in een audiofragment? En wat ik naar voren wil brengen is, ik heb van de zomer een theatervoorstelling. Eigenlijk is het een hoorspel in Carré ervaren. Dat heette Blindness. En dat is gebaseerd op het boek De Stad der Blinden. En dat gaat over een pandemie. Het is niet heel vrolijk dit. En in die pandemie, wat zich afspeelt in Londen, worden mensen opeens plotseling blind. En op een gegeven moment, en de dame die vertelt, die heeft sowieso een fantastische stem, actrice. Zij is de vrouw van de oogarts. En zij is de enige op wie dat virus geen vat heeft. Dus zij blijft zien. En zij vertelt dus aan haar man, en dat ben jij eigenlijk, hè, wat ze ziet. En je hebt dus een koptelefoon op. Je zit op het podium van Carré. Je zit op een stoel. En het enige wat je ziet zijn een paar TL-buizen. Voor de rest zie je niks. En je hebt die koptelefoon op en je hoort dat verhaal. En het bouwt heel erg op. En op een gegeven moment ik ga niet te veel in detail, maar je zit in de meest verschrikkelijke situatie. En zij gaat tegen je fluisteren. En je hoort haar slikken. En je hoort de angst in haar stem. En je hoort er zelfs huilen. Dat hoor je gewoon. En naar je nekharen gaan overeind staan. En dat allemaal via een koptelefoon. En heel af en toe gaan die TL-buizen keihard even aan en gaan ze uit. Waardoor jij eigenlijk ook letterlijk even verblind raakt. Dus je ziet niks, je hoort alleen haar stem. Nou, dat heeft... Ik heb in tijden niet zoiets iets heftigs en impactvols meegemaakt. Dus wat jij zegt van wat kan audio met je doen? Nou, heel veel. Echt heel veel. Maar het was zo heftig.
Ja, het klinkt geweldig. Nou, ik moet er... heb bevalt omdat je zegt, als ze begint te fluisteren. Als iemand...
I see. Yeah, they're coming in. And yeah, there are soldiers now. Weet je al dat? En je hoort haar gewoon ook dus huilen. Je hoort haar huilen. Nou ja, en dan zit jij met die koptelefoon op. Je ziet niks.
Ja, intens.
Ja, echt intens. Heel intens.
Dus er komt een audioruimte in de...
Nou ja, ik kan me zo goed voorstellen dat je hier... Ja, hier kun je enorm unieke ervaringen mee creëren. Juist omdat we zijn natuurlijk heel visueel ingesteld als mens. En als je dat dus uitzet, dan gaan al die andere zintuigen aan. Dus, en dat was zo uniek aan deze ervaring. Dat je dacht, oh ja, je kunt eigenlijk net zoveel bereiken met alleen maar hoor. En heel af en toe een ander effect. Maar het was echt, nou, voor 90% was het gewoon geluid. En eigenlijk, je mind doet de rest. He, want dat, ja, die verbeelding die ontstaat gewoon in je hoofd. Dat vond ik zoiets bijzonders. Ja, ik ging er helemaal in mee.
Wow. Klinkt geweldig.
Ja,
ik wil ook.
Heel mooi voorbeeld.
Ja, absoluut.
Dankjewel hiervoor.
Ja.
Nou, dan sluiten we deze vierde aflevering sluiten we af. Allereerst, jij bedankt, Charlotte, voor
dankjewel,
het zijn
Geert.
van een geweldige co-host. En een mooie Vlaamse toevoeging.
De Vlaamse tongval. Geniet ervan.
Ja. Is zo
het
mooi.
Schijnt het heel goed te doen onder Nederlandse podcastluisteraars. Dus...
Oh, wauw.
We gaan de cijfers bekijken of het inderdaad heeft geholpen.
Yes.
En jij natuurlijk bedankt, Denise, voor dit uit de doeken doen van dit prachtige plan, wat voor velen nog onbekend zal zijn. Ik hoop dat het hierdoor wat meer gaat leven voor mensen.
Ja, graag gedaan. En jullie dank je wel voor deze fijne setting en voor het feit dat ik mijn verhaal mocht vertellen.
All right. Yes. Doeg.
Doeg.